Hoi, welkom bij De Wijsneuzen, de onderwijspodcast waarin we verder kijken dan onze neus lang is. We zoeken uit hoe het zit en bespreken wat je ermee kan. En welkom bij de 53ste aflevering van De Wijsneuzen. Mijn naam is Wessel.
En mijn naam is Linda.
En vandaag staat de volgende vraag centraal. Hoe geef je effectief instructie aan een beginner of een expert?
Ja, instructie. Ja. Ik denk dat je dat nog wel van je leraaropleiding groot onderdeel kan herinneren.
Ja, waar niet. Hè? Dat is een belangrijk onderdeel.
Precies. Dus toch het beeld van wat doe je als docent, hè, als werk, is toch wel vaak voor de klas staan, uitleg geven, instructie.
Ja, zeker. Belangrijk onderdeel. Ook een leuk onderdeel. Ja, natuurlijk met geschiedenisachtergrond gewoon leuk om te vertellen. En überhaupt als docent vind je het vaak ook gewoon wel leuk om dingen over te dragen, instructie te geven.
Ja, absoluut. En ik denk ook als je het onderwijsdiscours een beetje volgt op het internet of in boeken, dan merk je ook dat het thema instructie nogal een veel besproken onderwerp is. En dat het ook wel een beetje als een heilige graal misschien gezien kan worden.
Ja, de 280 of not 280. Ja,
dat is wel, dat is de vraag.
Dat is wel een van de pijnpunten soms, ja, zeker.
Ja, precies. En daarom, hè, juist omdat je er veel over leest, veel over hoort, denk ik van, misschien moeten we wel eens nog scherp blijven of dit echt de Holy Grail is.
Ja.
En misschien ons ook even vragen stellen of een one size fits all wel de beste conclusie is in dit verhaal.
Nou, dan moeten we maar eens gaan induiken. Hè?
Precies, ik ben er even ingedoken. Dus we beginnen even bij de waarom. Ja, want waarom hebben we het hier nou over? Nou, evidence-informed onderwijs is heel goed. Hè? Dus we weten uit die wetenschap, we lezen artikelen over dat effectieve instructie, directe instructie, dat gewoon goed onderzocht is. En dat die onderzoeken uitwijzen dat het ook positieve effecten op de prestaties van leerlingen heeft. Nou, top.
Ja.
Ik zou denken, klaar.
Ja, toch? Wat werkt? Doen wat werkt, toch? Dat
precies.
Is evidence-informed. Doen wat werkt.
Doen wat werkt. Alleen is het zo dat er wel eens een nuance verloren gaat in de vertaalslag van wetenschap naar praktijk. En wij hebben het daar ook al vaker over.
Ja.
En ik denk dat we het nu vaak genoeg daarover kunnen hebben. Dus vandaar volgens mij even belangrijk om erin te duiken dat je nog steeds kritisch moet blijven kijken. Want wat bedoelen we eigenlijk met effectief?
Ja,
dus ten opzichte van wat is directe instructie eigenlijk effectief? Wat staat daar tegenover?
Ja, en waar
wat
is dan ineffectief? Effectief? Ja,
precies.
Nou ja, maar dat is altijd interessant. Hè. Zeker bij dit soort termen. Iets werkt, in een bepaalde context werkt het.
Ja.
Er zijn ook contexten waar het waarschijnlijk niet werkt. Maar vanuit commercieel oogpunt is het heel interessant om te benadrukken waar het wel werkt.
Absoluut.
Al moet ik wel zeggen, bij dit onderwerp is ook wel echt veel onderzoek gedaan. Maar dan nog. Je kunt het ook vanuit één kant belichten.
Ja, en ik denk dat de gesprekken die we horen, die brengen die nuance niet meer aan.
Nee.
En de meeste docenten, en dat snap ik ook, die gaan daar ook niet verder naar op zoek. Want je hoopt toch een beetje te kunnen varen op bepaalde uitgangspunten.
Zeker.
Dus dat is gewoon wel echt gewoon belangrijk. Want juist bij effectieve instructies en dus het onderwerp ook van directe instructie, waar we zo nog wat dieper op ingaan, zien we juist dat er ook negatieve effecten zijn.
Ja.
En daarom denk ik, laten we toch maar eventjes erin duiken wat dan precies die richtlijnen zijn voor wanneer het wel en niet effectief is.
Lijkt me een goeie.
Nou, allereerst, wat is die directe instructie waar we het over hebben? Nou, de grondlegger van directe instructie is Siegfried Engelman. En hij zag eigenlijk dat de invloed die een docent heeft op leerlingprestaties, dat die heel belangrijk is. Dus we willen niet zo snel de leerling de schuld geven, zeg maar, hè, van zijn cognitieve prestaties. Nee, de invloed die je als docent hebt, die is belangrijk op die prestaties. Nou, volgens mij een heel mooi inzicht.
Ja, klinkt ook niet gek.
Nee, de docent is belangrijk. En hij zei eigenlijk dat directe instructie is daarmee een belangrijke maatstaaf daarvoor. Nu is het zo dat als je wat verder onderzoek doet naar directe instructie, dat je wat verschillende interpretaties daarvan vindt. Nou, je hebt een beetje de negatieve connotatie met directe instructie. Misschien grapten wij daar ook al een beetje over. Dat gaat een beetje over drill en practices. Dus de leerkracht als soort van heel autoritair persoon. Hè?
Ja.
Alleen maar inoefenen en een soort van voor de klas staan. Dat beeld. Dat is een beetje de negatieve connotatie die daar heerst rondom directe instructie. Maar als je nou echt even goed kijkt naar wat zij Engelman nou precies over directe instructie? Dan gaat het eigenlijk over 6 kenmerken. Nou, ik noem ze even op. Het eerste kenmerk is dat je expliciete stap-voor-stap lesvoorbereiding hebt.
Ja.
Het tweede is dat je ook stapsgewijs toewerkt naar beheersing en controle. Het derde is dat het inzetten van protocollen voor de correctie van fouten. Het vierde zegt iets over het afbouwen van leerkrachtsturing naarmate die beheersing toeneemt. Het vijfde zegt iets over oefening en vooral gevarieerd oefenen. En het zesde zegt iets over herhaling van het geleerde. Dat zijn eigenlijk de basisconcepten.
Eigenlijk dus ook wel breder dan het beeld wat er vaak heerst. Namelijk, je staat voor de klas en je vertelt even hoe het moet. Even heel gechargeerd. Ja. En dat beeld is er wel eens soms. En ja. Zeker niet overal, volgens echt niet bij alle luisteraars. Maar in het negatieve zit dat daar wel eens, denk ik.
Ja.
Van, je staat voor een groep en je vertelt, dat is zo autoritair. Dan moeten je leerlingen stil zijn en luisteren. Dan is er geen autonomie, geen vrijheid, geen motivatie en zo.
Precies.
Terwijl als je nou dit bekijkt, behelst eigenlijk instructie het hele proces van instrueren.
Juist, ja, veel nog wel meer misschien in interactie hè, dan alleen die docent voor een groep. Ja. Ja. En kijk, het interessante is, het zijn volgens mij hele mooie en logische stappen. Wat ik er zelf interessant aan vind, is dat het zo duidelijk benadrukt dat je dingen stapsgewijs moet doen. Want daar komen de modelletjes.
Ja.
De commerciële modelletjes tevoorschijn. Die denken, yes, we hebben stappen. Dat gieten we in een model. En dan heb je ADI, activerende directe instructie. Je hebt IGDI, interactieve gedifferentieerde directe instructie. En je hebt EDI, expliciete directe instructie. Nou, het zijn allemaal modellen voor die opbouw van die les. Ja.
Welke kies je?
Welke wil je, ja.
Ja, en ze komen inderdaad ook bij Rosenshine's Principles in Action. Hè? Dat is een boek van Barack Rosenshine. Ook daar komt dit principe terug. Die wordt ook heel vaak genoemd. Het boek wordt ook veel rondbezuind. Goed boek.
Ja.
Wat ook wel zo is. Er staan veel goede dingen.
Nou, en het heeft gewoon, dat is ook waar ik mee begon. Die nuance van wetenschappelijk onderzoek wordt toch een beetje, wordt heel makkelijk te vertalen naar praktijk. Op het moment dat we modellen en stappen hebben.
Ja.
Maar daarmee verliest het wel ook die nuance. Die misschien door Engelman helemaal niet per se bedoeld was om te verliezen.
Nee. Klopt. Ja, je creëert een beetje zwart-wit. Je creëert, zo zit het of zo zit het niet. Je moet het doen wat je niet doet dan. Dat ontstaat een beetje met voor of tegen of zo.
Ja,
dat
precies.
Dat ontstaat ook wel een beetje.
Ja, en als jij nou zou denken, welke leerling is hier het meeste gebaat bij? Waar denk je dan aan?
Ja, je denkt beginners. Als in degene die nog niks weten, die hebben het nodig. En je zou zeggen, dat. En ik zou zeggen, degene die er wat meer van weten, die hebben minder nodig. En tegelijkertijd ook zo'n klein stemmetje die, maar dat is dus ook gelinkt aan de wat misschien oudere beeld, zeg maar, of het verkeerde beeld.
Hmm.
Ja, bij sommige type onderwijs past dit misschien ook niet. Is ook altijd, dus wat voor leerlingen zijn er gebaat bij leerlingen die ergens beginnend in zijn, dus echt nog stappen moeten leren, maar ook wel leerlingen waar dit bij past.
Ja.
Zou je kunnen zeggen.
Ja, ik vond mijn een goed gevoel wat je daarbij hebt hoor. Maar het roept wel weer de vraag op van wie is dan die beginnende leerling?
Ja.
En wie is dan die expert-leerling? Wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Gek,
ja. Het is een indeling denk ik die we wel eens gebruiken. Je kan iets goed of helemaal nog niet of zo.
Ja.
Maar het is een geleidelijke schaal natuurlijk.
Juist, precies. Ja. Het is niet zo zwart-wit. Hè? Je bent niet de ene minuut nog beginnend en de andere minuut expert. Nou, misschien kunnen we heel even ook wel kijken naar wat er wel gezegd kan worden over beginnende en expert-leerders. David Dido. Ik hoop dat ik zijn naam moet uitspreken. Ik twijfel hierover.
Dido.
Die had een soort van overzicht over het verschil tussen beginnende en experts. En ik licht er een paar belangrijke dingen uit op. Nou, de eerste is denk ik vrij logisch. Die kunnen we allemaal wel herkennen. Een beginnende leerder die heeft nog weinig achtergrondkennis over een bepaald thema. En de expert die heeft al meer relevante achtergrond en voorkennis. Nou, oké. Okay. Nou, wat we ook vaak zien is dat een beginnende leerder wat afhankelijker van het werkgeheugen is, terwijl de expert al wat meer kan varen op zijn langetermijngeheugen. Dus het is al meer beklijfd. Wat ik ook nog een mooi verschil vond, was dat beginners wat meer expliciete kennis beschikken en experts wat meer over een soort van reservoir van ook meer impliciet nog al veel meer weten. Dus veel meer die linkjes al veel meer hebben.
Ja.
En ik denk een ander verschil wat we ook zien is dat je als beginner wat sneller cognitief overbelast bent bij het leren van iets nieuws. Terwijl je als expert al veel makkelijker zeg maar haakjes kan vinden en wat minder snel overbelast bent cognitief gezien.
Ja,
Dus dit zijn even een paar verschillen tussen die beginners en experts. Maar ja, wat jij al zegt, en ik denk ook een belangrijke kwestie hierbij. Ja, je kunt niet op de hoofden van je leerlingen het labeltje beginner of expert plakken.
Nee, en dat is soms het lastige aan dit soort indelingen. Het kan heel verleidelijk zijn om hiermee te simplificeren hoe je leerlingen dan wel studenten leren.
Ja.
En daar op te gaan differentiëren.
Mm-hmm.
En tegelijkertijd snap ik wel dat dat gebeurt, want het is een fijn hulpmiddel. Dus vind je het nog moeilijk of ben je er een beetje in thuis?
Ja.
Maar daardoor kan ook een soort, ja, soort zwart-wit profiel ontstaan of zo.
Enorm. En een leerling kan ook een beetje lui zijn. Dus ja. Het gevaar van bijvoorbeeld altijd direct zijn instructie doen is ook dat die beginnende leerling voor altijd beginnend blijft. Omdat hij gewoon denkt, ik moet aan de hand genomen blijven worden.
Ja.
En ik wil dat niet zelf onderzoeken, snap je? Dus
ja, dat ook.
Ja,
ik vind zo'n indeling wel fijn, maar door het heel erg te gaan verbinden aan concepten, wat gebeurt... Ja, wat jij zegt, dan word je lui en dan wordt het ook, oh, je bent beginner. Nee, dan moet je direct instructie hebben. Dat is dan echt het beste. Dat wordt dan wel eens gezegd.
Ja.
En ergens valt ook, we noemen net ook zelf wel wat voor te zeggen. Tegelijkertijd kennen we ook zat onderwijssituaties, bijvoorbeeld een agora om iets te noemen. En daar zien we dat juist heel erg dat divergeren, hè, dus erg breed beginnen met een vraagstuk bijvoorbeeld.
Precies.
En later pas gaan toelichten, wat heb je nou onderzocht? Dus meer gaan convergeren. Dat ook kan werken.
Ja.
Het is alleen, en dat is natuurlijk het interessante, het is misschien iets minder effectief tussen haakjes in die zin dat je misschien bepaalde vaardigheden minder strak snel aanleert.
Ja.
Maar in de breedte vis je wel een hele hoop mee.
Ja.
Je gooit dat net breder uit over het leren.
Ja.
Dus ja, je zou kunnen zeggen, als ik jou 5 lessen vet strak op wiskunde geef, dan kan het zijn dat jij meer leert dan dat je dingen gaat onderzoeken op wiskunde in het begin als je een beginner bent.
Mm-hmm.
Tegelijkertijd, na verloop van tijd, kan het best zijn dat je andere dingen wel meeneemt. Dus waar richt je op? Op effectiviteit of op breder ontwikkelen? Ja,
dus, ja, moet het altijd zo effectief zijn, hè? Inderdaad.
Ja, ja.
Nou, er is denk ik gewoon genoeg twijfel eigenlijk. Waardoor het gewoon raar is dat je zegt, we doen alleen maar directe instructie.
Ja.
En daar geen vragen meer bij stelt. Hè? En we hadden het al over die beginnende, de zaakjes, leerling. Die ook heel afhankelijk gaan maken.
Ja.
Maar je kunt het ook hebben over een stukje motivatie. Is ook een belangrijke factor bij prestatie. Dus hoe speelt dat dan een factor? En je kunt het ook letterlijk nog hebben over wat nou voor die paar leerlingen, misschien zijn het er minder, die het al lang begrijpen, die meer expert zijn. Die zijn juist ook benadeeld met altijd maar directe instructie. Hè? Dat noemen we het expertise reversal effect.
Ja.
Ja, voor hen is juist die uitgebreide instructietechniek die jij toepast, ja, die zorgt juist voor frustratie, voor cognitieve belasting.
Ja, is inderdaad onnodige ballast.
Juist.
Dat zijn dingen, daar wil je niet mee. Ja, dat, ja.
Nee. En dus dat is ook, daar gaat ook een groep benadeeld mee worden. En dat moeten we ook, denk ik, niet vergeten.
Nee. Nee.
Nou, hoe doe je het dan wel? Hoe geef je dan wel die instructie aan al die leerlingen eigenlijk? Dat had eigenlijk misschien de vraag moeten zijn.
Ja.
Nou, weet dus gewoon in ieder geval dat er geen één techniek universeel toepasbaar is.
Nee.
Dus je zult moeten blijven inchecken. Je leerlingen moeten blijven toetsen op wat werkt en wat niet werkt. En ook moeten experimenteren. En er is niet iets mis met een directe instructie. Totaal niet.
Nee.
Maar het is niet het enige wat past.
Nee.
En ik denk, volgens mij begon jij al ook over convergerend leren en divergerend leren. Nou, volgens mij mag je daar wel wat meer als docent mee gaan spelen
dat,
met die twee.
Dat is het. Kijk, ik snap best dat je als team zegt, we willen de kwaliteit verbeteren. En een van de dingen die we daarom doen is heel erg insteken op EDI. Noem maar even iets. Hè? Dat je zegt, van, nou, we gaan daar volop insteken. Kijk, ik denk dat je daar per definitie, als je als team samen wat doet en ook zoiets, dan verbeter je echt wel de kwaliteit, daar geloof ik heilig in. Alleen vervolgens, wat er soms ook gebeurt, is dat dan een soort nieuwe heilige graal wordt en dat er niet meer van afgeweken kan worden. Is het wel EDI?
Ja.
En dat hebben we het vaker over gehad. Dat zien we meer concepten. Dat er dan een soort van, nou ja, dat het echt het kader wordt. Dat je een beetje klem komt te zitten erin. En dan wordt die weer gevaarlijk, vind ik. Want dan ga je niet meer zelf nadenken.
Nee, ga je niet meer nadenken. Ga je niet meer checken.
Nee.
En bij je studenten en bij je leerlingen. Dus daar zit gewoon een gevaar. Dus volgens mij is dat spelen met dat convergeren en divergeren is volgens mij heel mooi. En soms mag je dus ook beginnen met een vraag. Ja. En dus divergeren naar het antwoord. In plaats van beginnen met informatie.
Ja.
Nou, en het is zelf zo dat veel meer dat die manier van divergent lesgeven, dat daar ook heel veel onderzoeken tegenover staan die daar ook het positieve effect van benadrukken. Dus ook die wetenschap geeft in deze hoek weer heel veel voordelen.
Ja, maar ja, er zijn genoeg harde roepers die liever niet dat nee. bekend is.
Nee, dat is ook zo. Ja, dat is
het commercieel oogpunt speelt hier gewoon mee. En dat is lastig.
Ja, precies. Maar ja, ik denk wel, blijf altijd die breedte wel zelf opzoeken. Hè?
Absoluut.
En ik, ja, laten wij gewoon een klein opzetje geven. Kijk, ook dit is niet de heilige graal. Hè? Maar nou, ik vond in ieder geval een mooie meta-analyse vanuit 45 studies. En die heeft onderzoek gedaan naar productief falen. Nou, ik vind het al een leuke, ja. leuke term. Maar daarbij suggereren in dat onderzoek wordt ook heel duidelijk aangegeven dat je niet altijd eerst instructie hoeft te geven en dan pas te oefenen. Maar dat je ook andersom heel veel effect kan bereiken. Dus, hè, dus de leerling of de docent die ondersteunt wel het vinden van oplossingsrichtingen. Maar laat in eerste instantie leerlingen of studenten zelf eens kijken wat je met een vraagstuk kan.
Ja, eerst divergeren. Eerst
precies.
breed beginnen.
Precies. Ja. En het vinden van oplossingsrichtingen, daar kan je nog steeds in helpen. Je bouwt voort op de verschillende perspectieven die leerlingen hebben opgedaan. Denk een beetje aan de denkklassen waar we eerder in de podcast over hadden.
Ja.
En dat begeleid je nog steeds. Jij bent nog steeds belangrijk. Maar je draait wel dat begin van dat leren, draai je om. En het kan zomaar dat soms ook veel motiverender werkt.
Ja, en zonder dat meteen ook af te doen als, oh, dat is onderzoekend leren. Dat is experimenteel. Dat moet je niet doen. Want ja, dat wordt dan soms meer geroepen. En je moet echt EDI doen. Want nou ja, als we een paar keer noemen dat. Denk ik, dit dus inderdaad. Je voor's en tegens. Sure, het werkt. Maar dit andere kan ook prima werken. Het hangt je moet heel erg kijken naar de context. Wat voor groep heb je voor je neus? Wat wil je aanleren? Zijn dat gedrilde stappen? Of is het ook iets uiteindelijk bredere kennisontwikkeling? Nou, en zo en zo.
Absoluut. En volgens mij sla je daar een beetje ook de spijker op zijn kop. Ook de inhoud is hier gewoon leidend voor. Dus jij als docent weet echt wel welke thematieken of welke basisconcepten nou eenmaal gewoon meer die directe instructie vragen. Ja. En jij weet ook welke thema's meer ruimte kunnen laten voor juist die andere kant. Dus laat die inhoud ook leidend zijn. Laat je niet vastleggen op één manier.
Juist.
Nou, check ook echt bij je wie je voor je neus hebt. Dus check die voorkennis, eigenschappen van leerlingen. Ook karakteristieken kunnen uitmaken inderdaad. Maar kijk ook bij jezelf. Hè? Waar ben ik prettig en comfortabel bij? Ik vind die ook wel belangrijk. Want ik denk dat veel van deze discussies ook voortkomen uit... ik vind het eigenlijk heel spannend om het anders te gaan doen.
Zeker.
Of heel moeilijk. En ik ben nou eenmaal gewend om het op deze manier te doen. Dus die andere manier, die zeg ik maar dat ik die niet zo goed vind.
En het kost, of ik probeer het 2-3 lessen en het werkt niet.
Ja, dat.
Ja,
ja.
Ik moet het keer een half jaar proberen.
Ja, ja, precies. Maar gun jezelf ook die tijd om daar wel mee... dan mee te gaan experimenteren.
Zeker.
Dat mag gewoon. Dus ja, ook voor jezelf is het jezelf blijven verbreden. En ook gewoon dingen zoals in welke context zijn we aan het leren. Die hebben ook effect. Kijk, letterlijk sommige ruimtes maken al dat je makkelijker wel of geen instructie kan geven. Dus er zijn zoveel factoren die meespelen. En blijf gewoon kritisch bij wat je aanbiedt. Instrueer ook gewoon bewust en niet alleen op één vorm of één model wat we nou eenmaal met elkaar willen volgen.
Kijk, dat is een mooie conclusie.
Toch? Ja.
Ja, zeker, zeker. En ja, hartstikke bedankt voor het uitzoeken. In ieder geval.
Graag gedaan, graag gedaan.
En daarmee was het ook onze laatste aflevering voor de zomervakantie.
Precies, we glijden zo de zomer in.
We glijden zo de zomer in.
Wat ga je doen?
Naar Frankrijk met vrienden. We zijn een paar weken op... glamping. Ik mag het geen camping noemen, want het is wel een kant-en-klare tent met zo'n badkamer erin. Dus dat glamping.
Een badkamer erin ook?
Ja, 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 dat is, ja. Maar het is wel lekker altijd. Dus lekker met kinderen en vrienden met kinderen. Dus dat is fijn.
Leuk.
En verder, we zijn ook bezig met curriculum ontwerpen. Een notendop versie 2 te schrijven. Die komt net na de zomer uit. Dus
ja, dan wordt het topper.
Ja, zeker. Echt heel vet. Nou, daar gaan we vast nog meer over vertellen, maar... dat zal deze zomervakantie stiekem ook wel een beetje doorlopen. En natuurlijk na de zomervakantie start onze opleiding Curriculum Expert. Dus ook daar zit nog wat voorbereiding in. Dus een paar zo'n werkdingetjes met je doorlopen. Maar verder tussendoor ook wel lekker ontspannen.
Mooi.
Frankrijk is een stukje rijden.
Ja.
Ongeveer 10 uur. Maar goed, niet zo ver als dat jij gaat. Want jij gaat iets langer en iets verder weg.
Iets langer. Ik kan het niet met de auto doen.
Nee.
Ja,
nee.
Ja, nee, klopt. Ja, voor mij staat een wereldreis op de planning. Dus dat is wel eventjes andere koek. En dat betekent ook dat dit voor nu mijn laatste aflevering van de Wijsneus was. Ik kom gewoon terug. Ik hoop dat ik dan mijn plekje in de podcaststudio nog kan bevechten.
Nou, moet je eens even kijken.
En nog terug mag komen. Ja, nee, dat is. Ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt. Want je pakt hem gewoon door. namelijk met collega Lotte.
Ja, en die hebben jullie eerder gehoord in aflevering 51. Ja. Dus zij zal het plekje van Linda overnemen. En Linda, jij bent er naar alle verwachting zo'n beetje weer eind mei, begin juni. Hè? Dus je bent er echt wel even een tijdje uit.
Ja, echt wel lang. Ja,
dat was ook een lang gekoesterde wens van jou. Zei, ik wil nog een keer op wereldreis sturen, even nu naar huis kwam. Nou ja, en nu is het al echt zover. Dus ja. We moeten je even een tijdje missen. Dat betekent ook, ja, buiten de podcast, de blog, werkzaamheden, je bent er echt even helemaal uit.
Ja, klopt.
En even oud reply erop en
ja, joh. Ja.
Ver weg.
Ja, en dan kom ik terug en dan pakken we gewoon alles weer lekker op. En ja.
Kun je al je ervaringen kun je meenemen, wat je allemaal hebt gezien in de podcast.
Precies, ja. Misschien kom ik nog mooie thema's tegen in andere landen die ik heel graag met jullie wil bespreken.
Precies, nou daar kijken we in ieder geval naar uit. Nou, yes. En zoals gezegd, dat betekent ook dat wij vanuit de podcast natuurlijk heel eventjes de zomervakantie induiken. En als ik nu kijk naar de agenda, dan zijn wij woensdag 1 september. Volgt de allereerste volgende aflevering. Dat Mooi. Betekent dat je ons een paar weken niet gaat horen. Maar daarna zijn we weer terug. In dit geval dus met collega Lotte.
Yes. Nou, geniet allemaal enorm van de altijd welverdiende zomervakantie.
Yes.
Van de break. Lees wat over onderwijs. Maar lees vooral ook wat over niet over onderwijs.
Precies.
En dan zien we jullie na de zomer.
Ja. Bedankt voor het luisteren en
tot de volgende.
Leuk dat je weer hebt geluisterd naar een aflevering van De Wijsneuzen. Wil je nu meer weten over het onderwerp dat we net hebben besproken? Ga dan naar vernieuwenderwijs.nl/podcast. Heb je ideeën of suggesties voor onze podcast? Stuur dan een mailtje naar podcast@vernieuwenderwijs.nl.